Jullie mogen naar de Bijbelklas toe gaan en wij gaan lezen uit de Bijbel. Uit Efeze 1. Zoals ik al zei, ben ik bezig met een serie preken uit Efeze. En de afgelopen twee keer ging het over werk. En nou, we onderbreken. Dopen heeft niet zoveel met werken te maken. Dus het leek me goed om iets anders uit Efeze te pakken. Maar een keer hierna, ik weet niet wanneer dat weer is, maar dan gaan we weer verder met werk. Maar nu gaan we lezen uit Efeze 1, vers 3 tot en met 10. Daar staat: gezegend, geprezen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen, om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons, naar zijn willen en verlangen, voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Tot zover. En we staan vooral stil vanochtend bij het laatste gedeelte. Dat God ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie heeft onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Ik denk dat het ook komt door wat ik bedoel te zeggen is, als je gaat preken of als je gaat voorgaan, dan gaan woorden die je zegt en handelingen die je verricht gaan steeds meer betekenen. Toen ik voor het eerst foto mijn groet ging uitspreken, toen dacht ik van, wat zeg ik eigenlijk? Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Het zijn wel hele grote woorden, dat we echt hulp van God mogen verwachten. En zo is ook met dopen. Misschien dat ik er gewoon wat laat achter kwam. En misschien dat sommigen van jullie dat meteen al aanvoelen. Maar dopen is wel heel erg bijzonder. Dat we echt geloven dat God zelf zijn naam op Femke legt. Dus dat hemel en aarde, als het ware, toen net heel dicht bij elkaar waren. Dopen is heel mooi. En ook als je gelooft dat Jezus zegt van, nou, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Het is goed. Femke is in mijn handen. Het is goed. Niemand kan ze roven uit mijn hand. Maar dopen kan ook wel weerstand oproepen. Want Jezus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En dan zeggen we dus dat niemand anders macht heeft. En ik kan me voorstellen, als je niet zo vaak naar de kerk gaat, of je hebt helemaal niks met de kerk, dat iemand zegt van, nou, dat is leuk dat jij vindt dat Jezus alle macht heeft, maar nou, op zijn best zal hij zeggen, dat is jouw waarheid, maar in mijn leven ziet dat er heel anders uit. Dus dopen kan ook wel weerstand oproepen bij mensen. He, dat hemel en aarde elkaar raken, dat is mooi. Maar dat je dan zegt van, ja, en het heeft alles te maken, dat kan alleen door Jezus, dat kan weerstand oproepen. En hoe moet je daar nou mee omgaan? En je kan natuurlijk kijken, wat is de oorzaak? Waarom roept het weerstand op bij mensen? Het kan te maken hebben dat mensen slechte ervaringen hebben met de kerk. Maar ik denk dat het ook heel vaak heeft te maken met een verlangen naar harmonie. Mensen willen graag dat alles samen is. Dat alles in goede harmonie verloopt. En als wij geloven dat Jezus alle macht heeft en een ander gelooft het niet, dat is geen harmonie. Mensen verlangen naar harmonie. En deze tekst roept daar een weerstand op. Nou lijkt onze tijd wat dat betreft wel op de tijd van de mensen van Paulus. De tijd in Efeze waar we over hebben gelezen. Het was een hele multireligieuze samenleving. Mensen, het was een soort smeltkroes van allerlei godsdiensten, allerlei culturen en allerlei volken. Alles leefde door elkaar. En mensen waren ook op zoek. Hoe kunnen we dat nou samen doen? Ze waren op zoek naar harmonie. En dat deden ze bijvoorbeeld door te zeggen van ja, Jupiter lijkt de god van Rome, lijkt wel heel erg veel op Zeus, de god van Athene. Zijn die twee eigenlijk niet gewoon hetzelfde? We hebben wel verschillende namen en de verhalen zijn niet helemaal hetzelfde, maar eigenlijk lijken ze wel heel veel op elkaar. Zijn ze niet gewoon hetzelfde? Jupiter en Zeus. Eén god. En dat jij hem Jupiter noemt en ik noem hem Zeus, dat kan. Maar ze zijn ten diepste gewoon één. En zo was het in Efeze ook gegaan. In Efeze aanbaden de mensen een godin van wie ik de naam niet eens weet. Het was een soort moedergodin. De oorsprong van het hele leven. En toen de invloed van de Grieken in Efeze groter werd, toen zeiden de Grieken, lijkt ze niet een beetje op Artemis? Is ze eigenlijk gewoon niet hetzelfde? En dat besloot men toen. Ja, ze is dezelfde. En als je in de Bijbel gaat lezen, dan ga je lezen over de Artemis van Efeze. Ze hadden ze gewoon op elkaar gelegd. Ze zijn ten diepste hetzelfde. En zo probeerden de mensen harmonie te krijgen. En in die harmonie kan iedereen toch weer zijn eigen weg gaan. Dan kun jij Zeus aanbidden en ik Artemis en de volgende aanbid de god van de Efeziërs. En eigenlijk was er maar één haakje in die tijd. Die moest ook Caesar aanbidden. Want dat was de oppergod van de Romeinen. Je moet ook Caesar aanbidden. En voor de een was dat dan de climax. Hij was de allerhoogste. En de ander kon zeggen van nou ja goed, behalve Artemis moet ik ook af en toe nog eer brengen aan Caesar. En in die hele smeltkroes was maar één uitzondering. Dat waren de Joden. Die waren ook echt een officiële uitzondering. De Joden hoefden Caesar niet te aanbidden. De Joden zeiden niet, ja onze God, Yahweh, is dezelfde als Zeus. Zij waren echt apart. En dat was zelfs geregeld in het Romeinse Rijk. Dat de Joden dat niet hoefden te zeggen en niet hoefden te vinden. Maar voor de rest, harmonie en daarbuiten de Joden. Efeze kwam ook overeen met onze tijd, omdat de mensen, die hadden een, nou laat ik het positief zeggen, ze hadden een fijn gevoel voor het bovennatuurlijke. Ze hadden een fijn gevoel van dat er meer is tussen hemel en aarde. Een ander zou zeggen, nou ze waren gewoon ontzettend bijgelovig. En je moet het ook niet mooier maken dan het is, dat waren ze ook gewoon, ze waren soms ook ontzettend bijgelovig. Mensen hielden van allerlei spreuken en dachten dat werkte. Ik heb een voorbeeldje gevonden op het internet wat je moest doen als je hoofdpijn had. Dan moest je een spreuk uitspreken en die ging dan ongeveer zo. Laat mij jouw hoofd worden gebracht in plaats van mijn hoofd. Ik heb draden uit de zoom van een stuk stof gehaald en daarin 7 knopen gelegd. En die heb ik aangebracht aan de linkervoet van, nou, dan moest je de naam invullen van degene die hoofdpijn had. Dus aangebracht in de linkervoet van Dionysius. De zoon van Hera. Want wat aan de onderste lichaamsdelen is aangebracht, dient de genezing van de bovenste lichaamsdelen. Ik heb gemarkeerd wie door de goden wordt bezocht. Deze spreuk moet worden opgelezen over draden uit de zoom van een stuk stof, waarin 7 knopen zijn gelegd en die aan de linkervoet van een man zijn aangebracht. Dus soms was het ook wel heel erg praktisch en een beetje plat hoor, dat verlangen om hemel en aarde bij elkaar te brengen. Maar toch, mensen hadden een gevoel, hemel en aarde horen bij elkaar. En als je wil weten hoe dat werkte, dan kun je gewoon eens in Handelingen 19 lezen. Daar lees je over hoe dat werkte in die tijd. Nou, en in die samenleving trad Paulus op. Die samenleving die op zoek was naar tolerantie en harmonie. En tussen samenhang tussen hemel en aarde. En wat wij hebben gelezen van Paulus is eigenlijk de climax van een stuk aanbidding. Van een lofprijzing. Hij zegt, God heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Nou, en bij mysterie, daar denk je misschien aan iets wat geheimzinnig is, iets mysterieus. Iets wat dat betreft heel goed past in onze tijd. Het is wel heel erg geheimzinnig. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Als Paulus het heeft over een mysterie, dan heeft hij het meestal over iets wat eerst verborgen was. Eerst iets wat mensen niet wisten. En wat we nu wel weten. Iets wat openbaar is geworden. Een voorbeeld daarvan vind je bijvoorbeeld in hoofdstuk 3. Bladzij verder. Daar zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 3. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. En dan zegt hij in regel 5. Het is onder vorige generaties niet aan mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En dan gaat hij vertellen wat nu dus bekend is. Het is nu bekend dat de heidenen ook in de erfenis delen door Christus Jezus. De Joden geloofden dat op de een of andere manier zij apart waren gezet door God en dat ze een hele grote erfenis hadden en dat de heidenen, die niet-Joden, daar wat mee te maken hebben. Maar hoe dat werkte, dat wisten ze niet. En Paulus zegt, nou, dat mysterie is nu openbaar geworden door Jezus. Door Jezus kunnen heidenen, niet-Joden, ook deel uitmaken van die erfenis. Dus als Paulus zegt, God heeft ons dit mysterie onthuld, dan bedoelt hij niet iets geheimzinnigs, maar hij bedoelt iets wat we eerst niet wisten en nu nog wel. En wat is dat? Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. Dus nu is het bekend geworden, zegt Paulus, dat God alles in hemel en op aarde onder één hoofd bijeen wil brengen. Onder Christus. Alles. En daar zie je die eenheid. Daarom, als alles bij elkaar is gebracht, dan moet er wel eenheid zijn. Dan moet er wel samenhang zijn. Dan moet er wel harmonie zijn. Alles in hemel en op aarde. En dat is niet zomaar een toevoeging. Maar als je deze brief gaat lezen, dan zul je ontdekken dat Paulus heel die brief door heeft over hemel en aarde. Vorige week, ja, het was vorige week, hè, heb ik gepreekt over werken. En toen zei Paulus van, nou, eerst waren jullie onder invloed van de heerser van de lucht. Maar nu zitten jullie met Christus in de hemel. Telkens komt Paulus erop terug. In hoofdstuk 6 gaat het over de geestelijke wapenrusting. Heeft ook met de hemel te maken. En in hoofdstuk 3, om nog maar even een voorbeeldje te geven. Daar zegt Paulus, ik buig mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Dat thema hemel en aarde speelt dus die hele brief door. En Paulus zegt, die eenheid in hemel en op aarde, die komt door Jezus. Als er eenheid moet komen, als er harmonie moet zijn, dan komt het door Jezus. Jezus maakt aarde en hemel één. Want God heeft Jezus aan de rechterhand van God gezet. Aan mijn rechterhand zit hij. Dus hij maakt aarde en hemel één. Paulus zegt in hoofdstuk 2, God, Jezus maakt ook Joden en Grieken één. Ook die maakt hij één. Hij zegt, nu zijn jullie, en dan richt hij zich tot de Grieken, jullie die eens ver weg waren, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. God brengt harmonie door Jezus, zegt Paulus. Heel de kosmos brengt hij samen onder Jezus. Alleen Jezus is Heer, zou je kunnen zeggen. En het positieve daarvan is dat het echt is. Omdat Jezus niet een speculatie is, iets, een gedachte, maar Jezus heeft echt geleefd. Hij is een echt mens. Jezus is echt. Dus op zoek naar harmonie ontdekt Paulus Jezus. Maar nou zijn we eigenlijk weer bij het begin. Ja, kun je zeggen van ja. Maar als alleen Jezus harmonie kan brengen, dat is wel heel erg exclusief. Toch? Dat is wel een beetje, moet het niet anders zeggen? Zou je niet kunnen zeggen dat alle religies in wezen dezelfde kern hebben, dan hebben we ook die harmonie. En je kan je afvragen, ja, maar wat is dan de kern? Wat is de kern van alle religies? Nou, zou de een zeggen, nou, dat God liefde is, dat is de kern. Dat is waar het om draait. Maar de vraag is of dat wel de kern van elke religie is. Boeddhisten geloven misschien niet eens dat er een God is. En als je aan een moslim zou vragen, wat is de kern van jouw geloof? Dan denk ik dat hij zal zeggen dat God één is. Dus hebben religies wel dezelfde kern? Zeggen, eigenlijk hebben religies allemaal wel dezelfde kern. Daarmee zeg je, ik weet wat de kern is en ik bepaal wat de kern is. Misschien is het eerlijker om aanhangers van religies zelf te laten beslissen wat de kern is. Maar het voelt wel exclusief. Misschien zeg je, ja, elke religie ziet gewoon een deel. En samen, hè, ze vallen niet samen, maar samen zien ze het geheel. Een bekend voorbeeld is van Boeddha. Dat is een verhaal over Boeddha, dat de koning wordt helemaal gek van een aantal mensen in zijn rijk, want die maakt allemaal ruzie over hoe God was. De een zei, ja, God heeft de wereld geschapen, en de ander zei, ja, God en de wereld zijn één. En zo hadden ze allemaal ruzie met elkaar. En toen riep de koning Boeddha om hulp. En Boeddha zei van, nou, roep maar 5 blinde mannen en een olifant. En die olifant kwam in de zaal van de koning en er waren 5 blinde mannen. En de ene blinde man zette die bij een poot neer. En de andere blinde man had een staartbeet van de olifant. En de volgende zijn slurf. En dan heb ik er 3 gehad. Nou, 1 zijn oor en 1 zijn rug. En toen werd aan elk van die 5 mannen gevraagd, wat voel je? Wat is dit? En degene die bij die poot was, die voelde, ah, ik heb een hele grote pilaarbeet. Een olifant lijkt op een pilaar. En degene die zijn staartbeet had, die vertelde weer een ander verhaal. En zo vertelden ze alle 5 een ander verhaal. En kijk, zei de Boeddha, zo is het dus ook met al die ruzies over de godsdiensten. Alle godsdiensten zien maar een deel van de olifant, maar uiteindelijk is het 1 grote olifant. En waarom klopt dit verhaal? Of klopt het niet? Zou het kunnen dat het zo is? Het lastige aan het verhaal is dat die koning wel de olifant ziet. En als jij zegt, ja, alle religies zijn eigenlijk maar een stukje van de olifant, maar ik ben in staat om de hele olifant te zien. Dan zeg je van, ik ben niet blind. Ik zie wat jij niet ziet. En dat is toch wel een beetje arrogant, hè, om te zeggen dat jij iets ziet wat die andere mensen niet zien. Moet je ook eerlijk zijn en zeggen, ja, ik zie ook maar een deel van de werkelijkheid. Ik heb ook maar een slagtandbeet of iets dergelijks. Dus zeggen dat elke religie maar een deel ziet, dat is er misschien ook niet. Is dat niet arrogant? Want christenen zeggen van, ja, maar wij weten de waarheid wel. Jezus, dat is de enige. Nou, christenen zeggen in ieder geval niet dat ze het zelf hebben verzonnen. Paulus zegt, God heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. We hebben het niet zelf verzonnen. De koning heeft het aan ons verteld. We hadden misschien ook een pootbeet, maar de koning heeft tegen ons gezegd, het is een olifant. Maar toch, als je zegt dat jij de waarheid kent, dan kunnen mensen dat arrogant vinden. Maar wat zeggen die mensen dan weer? Die zeggen van, ja, je kunt het niet weten. Maar dat is ook wel weer arrogant. Want zeggen dat je niet kan weten, dan zeg je, God is onbekend. En dan heb je ook een idee hoe God is. Hoezo is God onbekend? Hoe weet je dat God onbekend is? Weet je dat dan echt beter dan ik? Kortom, het lijkt erop dat mensen die vinden dat het te exclusief is dat Jezus alleen Heer is. Ja, dat gaat ook. Je kan het wel zeggen. Maar ze hebben in 1 ding gelijk. Het kan leiden tot problemen. Als je zegt dat alleen Jezus Heer is, weet je wat er gebeurd is met het beeld van die Artemis? Als je zoekt op Wikipedia, op Artemis, vind je dit zinnetje. De christenen munten bij al hun tijdgenoten uit door een eenzijdige benadering van goden die niet de hunne waren. Een christelijke inscriptie in Efeze geeft aan waarom zo weinig van de cultusplaats over is. En in die inscriptie staat het volgende. Bij het vernielen van het misleidende beeld van Artemis heeft Demas dit symbool van waarheid opgetrokken. De God die alle afgoden verjaagt en het kruis van de priesters, onsterfelijk en overwinnend symbool van Christus. Dus uiteindelijk hebben een aantal eeuwen na Paulus, hebben christenen die tempel van Artemis verwoest. Dus ja, exclusief zeggen, Jezus is Heer, kan leiden tot problemen. Maar ik denk dat dat ook wel een kans brengt. Want is wat die mensen deden echt wat Christus bracht? Als we op zoek zijn naar harmonie, dan biedt het christendom juist ook wel heel veel kansen. Paulus zegt in hoofdstuk 2, hij zegt, net als zij, en dan heeft hij het over Grieken, lieten ook wij, Joden, allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Paulus was een Jood, die vond, en de Joden waren apart gezet door God, vonden ze. Maar zegt Paulus, net als jullie, die niet apart waren gezet door God, lieten wij ons ook leiden door onze wereldse begeerten. Wij zijn net als jullie. We zijn niet beter, we zijn net als jullie. En in de christelijke traditie is het ook heel goed, een goede gewoonte om te verwijzen naar goede mensen die geen christen waren of geen jood waren. En lees maar in je Bijbel over Naaman, over de weduwe van Sarfat. Wij zijn net als jullie en sommige mensen zijn zelfs een heel goed voorbeeld. Dus er zijn kansen en ik denk dat de grootste kans Jezus zelf is. Want als we zeggen dat Jezus alleen Heer is en dat Jezus harmonie brengt, wie is Hij dan? Wie is Jezus? Jezus was iemand die heerste door te dienen. Jezus was iemand die kwam om zijn vijanden lief te hebben. En Jezus kwam om zijn leven te geven, om te vergeven. Als we op zoek zijn naar harmonie, en ik denk dat volgelingen van Jezus daar heel veel verlangen naar moeten hebben om op zoek te gaan naar een wereld van harmonie, mogen ze altijd wijzen naar Jezus. Hij bracht harmonie door zichzelf te vernederen, door zichzelf, door anderen lief te hebben. Dat is de weg. En wanneer we Femke dopen, dan mogen we weten dat Christus haar harmonie wil geven en dat ze door de Heilige Geest die harmonie ook mag doorgeven. Alleen Jezus is Heer. Ze is veilig bij Hem. Ze is bij degene die samenhang brengt in het heelal. En ze is ook bij iemand die zegt, breng die harmonie maar naar buiten. Heel exclusief, maar Hij is de weg. Amen.